Vandaag ga ik verder op vorige week. Vorige week ging het over Elia, vandaag ook. Vorige week was het 1 Koningen 17, vandaag 1 Koningen 18. En eventjes, als je er niet bij was, is niet erg. Haal het eventjes op, 1 Koningen 17. Elia die zei tegen koning Ahab: het zal niet meer gaan regenen totdat ik zeg dat het gaat regenen. En dat zei hij natuurlijk namens God. Ahab die kon de verleiding niet weerstaan om Baal te vereren. De God van de regen, de God van de vruchtbaarheid, de God van het weer. En daarop zei Elia dat. Omdat hij niet God als enige God aanbad, maar al die Baals erbij haalde. En daarna bewees God dat hij voorziet, dat hij genadig is en eigenlijk overvloed geeft. Aan Elia en aan die weduwe. En de jongen, maar dat is eigenlijk maar een kleine kring. Alleen maar die weduwe en Elia, die merkte dat, hè, van dat meel en de olie. En zelfs macht over de dood. God bewees het, maar het was maar een kleine groep die dat daar meemaakte. Nu zijn we bijna 3 jaar verder. En dan richt God weer het woord tot het Elia in ieder geval. Dat zal hij misschien wel vaker hebben gedaan. Maar nu mag Elia weer naar Ahab toe om aan te gaan kondigen dat het weer gaat regenen. Elia die komt bij Ahab via Obadja. Obadja is iemand aan het hof bij Ahab. Goeie man, Obadja. En die brengt Elia bij Ahab. Ahab was al op zoek om Elia te doden. Hij had ontzettende hekel aan Elia gekregen. En daar pakken we het op. Vers 16 en 18. En ik doe het zo deze morgen, de verkondiging. Ik lees steeds een stukje tekst. En daarna is een stukje verkondiging, stukje tekst, verkondiging. En dat wisselt zich zo af. Daar heb ik ervoor gekozen om het deze keer te doen. Soms is het een heel kort stukje tekst en iets langer verkondiging of andersom. 1 Koningen 18, vanaf vers 16. 16 tot en met 18. Obadja zocht Ahab op en vertelde hem dat Elia eraan kwam. Ahab die ging Elia tegemoet. En zodra hij hem in het oog kreeg, riep hij uit: bent u daar eindelijk, u die Israël in het ongeluk stort? En Elia antwoordde: niet ik stort Israël in het ongeluk, dat doet u zelf. U en het koningshuis van uw vader, omdat u de geboden van de Heer naast u hebt neergelegd en Baals bent gaan vereren. Ja, het was omdat Ahab Baals ging vereren dat God zei: en nu zal het niet meer regenen. Lees 19, wel nu, laat heel Israël naar mij toekomen. Zegt Elia dus, hè? Laat heel Israël naar mij toekomen, op de Karmel, de berg. Laat alle 450 profeten van Baal bij me komen. En ook alle 400 profeten van Asherah, die door Izebel aan het hof zijn genomen. Baal en Asherah, die horen een beetje bij elkaar. Het zijn twee goden, de mannelijke god en de vrouwelijke god. Baal werd vereerd met een steen, een altaar van een steen. En Asherah was een paal. En je komt ze wel eens tegen in het Oude Testament. Dat inderdaad dat Israël in de Kanaan werden die goden vereerd. En steen en de paal zijn ook wel een beetje oersymbolen. In heel veel oude religies kom je wel die symbolen ook tegen. En een goede koning in Israël hakte die dingen aan gruzelementen in puin. Zodat er maar één god werd vereerd. En een slechte koning die kon de verleiding niet weerstaan en die bouwde zulke soort altaren op, zoals Ahab ook heeft gedaan. Die voert die godsdienst in. 20 en 21. Ahab die stuurde boden naar alle stammen van Israël en liet ook alle profeten op de Karmel bijeenkomen. Daar sprak Elia het volk als volgt toe: hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de Heer God is, volg hem dan. Is Baal het, volg dan hem. De Israëlieten gaven geen antwoord. Hier sta ik wat langer bij stil. Aanwezig zijn het hele volk, zoals hier staat, zullen heel veel mensen uit het volk zijn. Ahab, de koning, zijn vrouw, Izebel, allemaal profeten van Baal, van Asherah dus ook. En Elia. Elia is de enige die de Heer dient nog. En Elia die daagt iedereen uit en stelt iedereen voor die keuze. En die zegt eigenlijk nu in mijn woorden eventjes zo: ik wil dat je helemaal vanuit de genade van God leeft. God je schepper en je bevrijder. En dat je alles, je geluk, je zekerheid alles dat je dat van God verlangt. En niet ook van andere goden. Hij zegt dat tegen het volk en het hele volk zwijgt. Het hele volk zegt niks. Kijk misschien naar de grond. Of misschien naar Elia een beetje in zijn ogen, maar snel weer weg. Maar het volk zwijgt. De mensen willen niet kiezen. Want ja, als je op 2 paarden wedt, als er 10 paarden meedoen en je kunt op 2 paarden wedden of 3, kun je het een beetje verdelen, je winkansen. En ook je aandelenportefeuille, die verspreid je ook een beetje op risico en zo. En ook je cryptoportefeuille. Als de ene beste lijkt en je hebt op de verkeerde ingezet, dan heb je achteraf spijt. Je kunt niet zonder de Heer, maar ze kunnen ook niet zonder Baal. Wat als Baal toch nog voor die regen en die vruchtbaarheid zorgt? Je weet het niet. En die godsdienst van Baal is ook wel heel levendig, heel sprekend. En wat nou als Baal toch voor die regen zorgt? Waarom moet je eigenlijk kiezen? Het kan toch ook allebei? Wie is Elia eigenlijk wel dat hij dit zo intolerant ons voor die keuze stelt? En beweert dat we moeten kiezen. Wie zegt dat Elia de juiste God heeft? Omdat dat zijn God de enige God is. Of is hij gewoon een arrogante profeet / dominee die beweert de enige God te dienen? Waarom zo intolerant? En Mozes en die wet en al die openbaringen van God. Hoe lang is het geleden? Honderden jaren geleden. Wat zegt dat eigenlijk nog? Geldt dat nog? We zijn verder. Honderden jaren verder dan Mozes. Even een uitstapje naar ons. Slijt maar op. Omdat wij niks met Baal hebben. 1 God is al moeilijk genoeg om in te geloven voor ons. Ja, maar je gelooft in veel hoor. Je gelooft echt heel veel. Je gelooft in. Je hebt geloof over hoe jij denkt dat je geluk krijgt. Daar heb jij een geloof over. Jij gelooft iets over hoe jij denkt dat je geluk zal krijgen. En daar handel je ook meestal naar. Als ik een partner vind, dan word ik gelukkig. Dat is een geloof wat je kunt hebben. Als ik nieuwe oortjes krijg met echt heel goed geluid en een diepe bas, dan word ik gelukkig. Misschien heb jij allerlei andere spullen waarvan jij denkt dat jij dan gelukkig wordt. Of kleren, weet ik het. Het is een beetje anders. Een beetje anders dan wat ik nu zeg, maar toch werkt. Als ik mijn telefoon pak. Of als je je telefoon pakt en berichtjes checkt, dan verdwijnt een bepaald gevoel van fear of missing out. En dan krijg ik mijn dopamine shot van die dingetjes die je aan kunt. En je bent weer bij. Je hebt alles gelezen en alles wat je dacht dat je misschien miste, weer gelezen. Je vereert je telefoon natuurlijk niet als God, maar je bent wel zijn knechtje. Of tenminste, voor velen geldt het eigenlijk zo. Je vereert hem niet als God, maar je bent wel het knechtje van je telefoon. Hij bepaalt wanneer jij, of ja, dat knagende gevoel beïnvloed door je telefoon. En de telefoon is helemaal geprogrammeerd om jou je knechtje te maken. Hij is de baas en hij beloont je met dopamine. Of hij straft je met een jeukend gevoel. Dat je zorgt dat je toch echt weer meer tijd moet offeren aan je mobieltje. Hij vertelt hoe jij je ontspanning moet vinden. Moet je je partner en je oortjes en je telefoon dan wegdoen voor God? Niet per se. Maar snap je, en zo vertel ik het, snap je dat de christelijke traditie dit soort dingen in verband brengt met afgoderij. En met dingen naast God hebben. Verleiding, maar zeker ook afleiding. Die komt in de plaats van jouw tijd aan God. Of goede dingen die je voor God mag doen. Of Gods woord tot je nemen. En dat er heel veel van die dingen zijn waarvan je geluk verwacht. Gelooft dat je er geluk van ontvangt of zekerheid, maar die je eigenlijk bij God moet zoeken. Christelijke traditie spreekt zo, ook over deze dingen. Of geld, zoals Jezus zegt. Moet je kiezen tussen God en geld? Ik bedoel, moet je je geld wegdoen? Geld ontkom je en natuurlijk niet aan in welke maatschappij dan ook. Maar je kunt de mammon ook dienen, vereren, zoals Jezus het zegt. Wat is dat? Als je je mammon vereert, geld. Geld geeft zekerheid. Geld geeft veiligheid, onafhankelijkheid. In ieder geval het gevoel ervan. En tegenwoordig zeg je niet dat je rijk wil worden, maar financieel onafhankelijk. Ik wil graag financieel onafhankelijk worden. Geld is op zich niet het probleem. Dat zegt de Bijbel ook niet. Het is ook gewoon een handige manier om bij te houden wat de stand is, van wie wat bezit ergens. Maar het is het hart van de mens, het is jouw hart, ten opzichte van geld en hoe dat zich verhoudt tot waardevolle dingen, waar het probleem kan liggen, waar je waarde aan toekent. 1 miljoen op je bankrekening, stel je voor, 1 miljoen of 20. Of misschien ben je al tevreden met 20.000 erbij, hoeft het helemaal niet zo heel veel te zijn. Of 50.000. Wat geeft dat voor gevoel? Een gevoel van veiligheid, zekerheid, stabiliteit, onafhankelijkheid. Stel je hebt een paar miljoen, dan kun je over dromen. Dan kun je bedenken van wat je dan kunt krijgen. Gewoon geen gedoe meer met geld. Op vakantie waarheen je wil, wanneer je wil eigenlijk ook. Je kunt kopen wat je wilt. Geen afhankelijkheid. Alles wat je misschien moet nog uitstellen en zo. Je kan het allemaal in één keer aanschaffen. Je kunt erover dromen. En je kunt de tijd in investeren om het te bereiken. Je kunt er plannen voor maken, ervoor organiseren. Herken je deze gedachten? Volgens mij ben je dan de mammon aan het vereren. En volgens mij ben je dan de mammon aan het bidden. Met deze gedachten. En het zou heel goed dat je dat gewoon aan het doen bent. Dat je dat regelmatig doet. Aanbidding van mammon. Want dit, zoals ik er nu over spreek, maar wellicht heel reëel is ook in jouw gedachten, is echt helemaal niet in lijn met de gedachten van de Bijbel en het onderwijs van Jezus naar apostelen over geld. Dat is echt zo totaal anders dan hoe ik er net zo over sprak. Die lijn is echt genoeg hebben voor waar je het nodig voor hebt en tegelijkertijd geven. Dat stuk van Lucas 10 is echt erop gericht, je geeft het. Maak vrienden met geld. Ingewikkeld om uit te leggen daarvoor. Maar geef het geld aan andere mensen. Geld naar binnen harken en zorgen dat je genoeg hebt. Daar heeft de wereld echt genoeg van zulke soort mensen. Dat team op de wereld hoeft echt geen versterking van jou. Dat heeft de wereld niet nodig. En natuurlijk moet je verstandig zijn met je hypotheek, je pensioen en je energierekening en bla 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 allemaal. Natuurlijk. Maar je kunt God en mammon niet tegelijk dienen. En dat gaat echt wel dwars door onze levens. Geld. De Bijbel heeft vrij veel onderwijs over geld wat dit betreft ook. En dat komt hierop aan. En je moet kiezen. Mammon is de enige afgod nog die Jezus bij name noemt. In het Jodendom, dat in principe monotheïsme is. Er zijn natuurlijk geen afgoden in de tijd van Jezus. Niet letterlijk zoals Baal en zo. Mammon noemt Jezus nog als God. Als echt waar een grote verleiding is voor mensen. Wil je echt vanuit mijn genade leven en op mij vertrouwen? Je geluk bij mij zoeken. Je diepste rust bij mij zoeken. Je veiligheid, je wijsheid en richting voor je leven. Ik wil het dat jou echt geven. Al die diepe dingen, dat zegt God. Moeilijk voor ons, vanwege het hoe. Misschien denk je er wel, hoe dan? Hoe vind je dat bij God? Maar ergens zeg ik nu in ieder geval, die hoe, dat komt wel. En dat vinden we met elkaar. Maar het gaat vooral om die vraag, wil je dat ook echt? Geloof je het ook echt en wil je ook echt God daarvoor aanvaarden? Hoe lang blijven jullie nog op twee gedachten hinken? En de Israëlieten zeiden niets en ze bleven stil toen ze voor deze keuze werden gezet. 22 tot 24. Denk de volgende. 22 tot 24, ja. Toen zei Elia, ik ben de enige profeet van de Heer die nog over is. De profeet van Baal, die zijn met 450 man. Breng ons twee stieren. Zij mogen als eerste een stier uitkiezen. En laten ze die in stukken snijden en op een brandstapel leggen. Maar ze mogen het hout niet aansteken. Ik zal de andere stier gereed maken en op een brandstapel leggen. Maar ik zal het hout niet aansteken. U moet de naam van uw God aanroepen. En ik zal de naam van de Heer aanroepen. De God, die antwoordt met vuur, die is de ware God. Heel het volk stemde met dit voorstel in. Nou, afspraak is helder, hè? Het volk stemde in. Iemand nog vragen? Oké. Stel je zo'n godsdienstig ritueel maar voor, wat je misschien wel eens kent van zo'n filmpje van mensen die de regendans doen en zich helemaal uitsloven. Begint u maar, u bent met velen, zei Elia tegen de profeten van Baal. Kies maar een dier en maak het gereed voor het offer. Roep dan de naam van uw God aan, maar steek het hout niet in brand. De profeten namen een van de twee beschikbare stieren en maakten die voor het offer gereed. De hele morgen lang riepen ze Baal aan. Baal, geef antwoord. Geef ons antwoord. Maar het bleef stil en niemand gaf antwoord. Hoe ze ook dansten en sprongen rond het altaar wat daar was ingericht. En toen het middaguur aanbrak, begon Elia hen te honen. Ah, roep zo hard je kunt, hij is toch een god? Hij is zeker in gepeins verzonken. Ah, ik denk dat hij zich even moet afzonderen. Is hij soms op reis gegaan? Of misschien slaapt hij en moet hij hem wekken? Elia denkt dat hij grappig is. Het is gewoon pesten dit, wat hij doet. Het is gewoon honen. Ja, heel duidelijk, vindt hij leuk om te doen. Moet hij dan geen respect hebben voor godsdienstige overtuigingen van andere mensen? De vraag van de 21ste eeuwse mensen in ieder geval. Nee is het antwoord. Nee. Dit is Israël. Israël is bevrijd door de Heer uit Egypte. Israël is het volk van God. God is de enige God. Zij hadden een verbond. En in die relatie is absoluut geen ruimte voor afgoden. Geen ruimte voor de integratie van andere afgodendiensten. Zo zwart-wit is het. En binnen Israël is er geen respect voor afgoden. En zo zie je dat de profeten dat het met regelmaat doen. Ook Jesaja en Ezekiel en de psalmen en hier. Profeten die bespotten de andere goden, die eigenlijk nietsen zijn. Want het zijn nietsen en zo worden ze ook belachelijk gemaakt. En hier zie je het Elia ook doen. Gebeurt vaker. En prima, mogen we dat ook doen met geld? Met je mobieltje? Of met spullen? Mag je toch ook wel honen? Of mag ik jou daarvoor honen als je daar je vertrouwen op stelt? Zou dat mogen? De profeten van Baal, die gaan nu echt los. Ze komen in extase, zelfpijniging tot bloedend toe. Alle fratsen die ze kunnen verzinnen om God te bewegen, halen ze uit de kast. 28 en 29. De profeten die riepen uit alle macht en brachten zichzelf zoals hun gewoonte was met zwaarden en lansen verwondingen toe, tot het bloed over hun lijf stroomde. Het zal een bizarre vertoning zijn geweest. In vervoering bleven ze schreeuwen. Maar ook toen het middaguur al lang voorbij was en het uur voor het graanoffer aanbrak, was er nog steeds geen enkele reactie gekomen. Het bleef stil en niemand gaf antwoord. Baal blijft stil. En dan komt het. Dan lees ik een paar versen, 30 tot en met 39. Elia zei tegen de Israëlieten dat ze naar hem toe moesten komen. En toen ze bij hem waren komen staan, bouwde hij het verwoeste altaar van de Heer weer op. Dus het altaar van de Heer was verwoest, hij bouwt dat nu weer op. Hij nam 12 stenen, evenveel als het aantal stammen van Israël, de nakomelingen van de zonen van Jacob, tot wie de Heer had gezegd, Israël is je nieuwe naam. En met die 12 stenen maakte hij een altaar ter ere van de Heer. En daaromheen liet hij een gul graven met de lengte van 300 el. Hij stapelde het brandhout op, sneed de stier in stukken en legde die op de brandstapel. En toen zei hij, vul 4 kruiken met water en giet die over het offer, het brandhout, uit. En toen dat gebeurd was, liet hij nog een tweede en een derde keer doen. 3 keer 4 is 12, overigens. 12 keer. Het water liep over het altaar heen en de gul eromheen kwam vol water te staan. En toen het uur voor het graanoffer was aangebroken, trad de profeet Elia op het altaar toe en zei, Heer, God van Abraham, Isaac en Israël. Vandaag zal blijken dat u in Israël God bent. En dat ik u dien en dit alles in uw opdracht gedaan heb. Geef mij antwoord, Heer, geef antwoord. Dan zal dit volk beseffen dat u, Heer, God bent. En dat u er bent die hen tot inkeer brengt. En de vuur van de Heer sloeg in en verteerde het brandoffer met brandhout, stenen, as en al. Zoals het water in de gul likte het op. Alle Israëlieten die zagen het en alle wierpen zich voorover op de grond en riepen, de Heer is God, de Heer is God. Wauw. En daarmee wil God ook ontzag in hun hart inboezemen en dat doet het ook. Ze werpen zich op de aarde, de Heer is God, de Heer is God. En dan vers 40. Toen zei Elia tegen hem, grijp de profeten van Baal, laat niet één van hen ontkomen. En de profeten werden gevangen genomen en Elia liet hen afdalen naar het dal van de Kizon, waar hij hen ter dood liet brengen. Wauw, dat kan ik me niet herinneren van de kinderbijbelvariant hiervan. Kom ik zo meteen op terug. Nu het hoofdstuk uit, 41 tot en met 46. De regen, wat allemaal bij de opzet hoorde. Tegen Achab zei Elia, ga nu wat eten en drinken. Ik hoor het geruis van de stortregen al. Achab ging iets eten en drinken en Elia ging naar de top van de Karmel. Daar ging hij gehurkt op de grond zitten met zijn gezicht tussen zijn knieën. En zijn knecht droeg hij op, ga je eens kijken, de kant van de zee uit. De knecht ging kijken, maar toen hij terugkwam zei hij, er is niks te zien. 7 keer stuurde Elia hem terug. En toen de knecht voor de 7e keer was gaan kijken, zei hij, er komt een klein wolkje uit de zee opzetten, niet groter dan een handpalm. En daarop zei Elia, ga snel naar Achab en zeg hem dat hij zijn wagen moet inspannen en vertrekken. Anders zal de regen hem de weg afsnijden. In minder dan geen tijd werd de hemel verduisterd door de wolken. Stak de wind op en barstte er een enorme regenbui los. Achab reed in de richting van Jezreel. Elia werd door de hand van de Heer gegrepen en hij schortte zijn bovenkleed op en rende voor Achab uit. Helemaal tot Jezreel. De bliksem is van God. Power, vuur. Het verhaal van de majesteit van God. Ontzag, vreeswekkend. De regen is van God. En God kan het laten regenen. En dan geeft hij een grote regen. Overvloed. God is ook een God van overvloed. God de schepper is een God die overvloed geeft aan de mensen. En die Baalpriesters, zoals ik al zei, ik zou erop terugkomen, die worden omgebracht. En ik ga Elia niet verdedigen en zeggen dat dat heus wel goed was. Dat ik ermee eens ben. Dat ik het ook zou doen als ik in Elia's schoenen stond. Maar wat hier staat, is wel in lijn met het kwaad uitroeien. Met wortel en al. Alleen wij in 21ste eeuws Nederland in vredestijd, zo op een zonnige morgen, op de zondagochtend, voelen toch wel wat afschuw bij zo'n tekst. Tenminste, ik hoop het eigenlijk zelfs. Dat je afschuw had en dat je niet zo'n idee had, zou ik ook doen als ik Elia was. Dat hoop ik. Maar meer dat je denkt, poeh, dat geweld wat ik hier zie en wat ik wel eens vaker tegenkom in de Bijbel, als ik dat op Netflix zie of HBO, dat ik dan eerder denk van, is het wel goed om dit allemaal zo binnen te laten komen? Ik denk eerder dat dat de overweging zal zijn bij ons. Het is ook niet in de lijn van het Nieuwe Testament. Ook niet met afstand doen van het kwaad. Duidelijk niet zelfs. Op geen enkele manier, ik zeg het er maar toch even bij na deze tekst. Op geen enkele manier is het een Nieuwe Testament de lijn om in deze geest te handelen. En als mens andere mensen om te brengen in naam van God. Ondanks dat dat wel gedaan is in de kerk gezien is op die manier. Maar er wordt benadrukt, wij hebben geen strijd te voeren tegen mensen, maar tegen geestelijke machten. Dat gezegd hebbende, mag de volgende slide op. Je kunt geen twee heren dienen. Hink niet langer op twee gedachten. Dat was de aanzet, hè? Er is zoveel verleiding. Er is zoveel afleiding ook in jouw leven. Om je van een leven met God af te houden. En onze vraag is vaak, hoe geef ik mijn leven met God nou vorm? Hoe geef ik mijn christelijk leven vorm? Wat moet ik doen? Hoe kan ik een licht zijn in de wereld? Hoe ben ik een christen? Vaak hebben we die vraag. En dan kan je natuurlijk allerlei ideeën geven voor hoe. Maar zoals ik net zei, vooral vertellen, dat komt echt wel. Als we daar met elkaar naar zoeken en je hebt eenmaal die instelling, dan vind je dat wel. En dan is dat niet zozeer het probleem met hoe. Dat komt wel en daar leidt de geest ons ook echt wel in. Hoe komen we eruit? Maar de vraag is, die je zelf moet stellen, wil je je hele toewijding aan de Heer? Wil jij jezelf compleet en helemaal toewijden aan de Heer? Zoals ik hem in het begin je ook al liet afvragen. Wat is daar op jouw antwoord? Niet of je denkt of je het wel kunt. Niet met je ja-maars. Niet met van ik ken mezelf en hoe dat gaat. Maar wil je het? Wil je jezelf volledig toewijden aan God? Wil je rust van hem ontvangen, de diepe rust waar je werkelijk naar op zoek bent in je leven. En waar je misschien wel van alles voor doet en in allerlei dingen gelooft om die rust te bereiken. Wil je die rust eigenlijk ontvangen van God? En weet je dat God die voor jou in petto heeft? Wil je je geluk bij hem zoeken? Wil je wijsheid voor je leven bij hem zoeken? En de richting voor je leven? Wil je die bij God zoeken? Dat is de vraag die je jezelf mag stellen. Het altaar van de Heer, dat lag dus in gruzelementen. Dat was verwoest. Dan moest Elia opbouwen. Wat als je jouw toewijding, en ik wil je meenemen in gedachten. Ik wil je meenemen. Wat als je jouw toewijding aan God verbeeldt in een altaar? Hoe staat dat altaar er dan bij? Jouw toewijding aan God is een altaar. Hoe staat dat altaar erbij? Staat het rechtop? Of ligt het eigenlijk aan een diggelen, aan gruzelementen? Is het een beetje half opgebouwd? Was het eerst mooi en is het nu een beetje verweerd? Is het onaf? Is het afgebroken? Staat het er mooi bij? Is het verwaarloosd? Misschien omdat je allemaal andere hele mooie altaren hebt voor andere goden, die ik net heb genoemd. Hoe staat het erbij? Elia, die bouwt het altaar op. Hij had de geest en geloof. Het volk was een toeschouwer. Elia herbouwde dat altaar voor de Heer weer op. En wat als jij met het beeld wat je net hebt van je eigen altaar en andere altaren die je misschien hebt, niet Elia voor je ziet, maar Jezus voor je ziet. Jezus met de geest. En jij blijft toeschouwer. Net als het volk toen destijds. En stel dat het een zooitje is. Jouw altaar voor God, een soepzooi. En andere altaren staan er allemaal heel mooi bij. Jezus komt en Jezus herstelt jouw altaar. Jouw altaar naar God toe. Hij blijkt hetzelfde zijn. Jezus blijkt zelf jouw altaar te zijn voor God. Jezus is het altaar. En dan is het ineens gaaf en compleet. En mooi en heilig, hersteld. En jij denkt misschien, beeld net van allemaal andere altaren die je misschien zag en het altaar van God wat schaamte stond. Het lukt niet, het lukt je misschien niet om een goed altaar voor God te maken. En dan is Jezus het. Hij is jouw altaar voor God. En het is compleet en het is gaaf. Wat is je reactie hierop? Ik hoop een ja. Ik hoop dat je een neiging hebt om te zeggen ja hiertegen. Volgende slide mag op. En je kunt Jezus dan dat gebed van Elia eigenlijk wel horen bidden. Jezus, het altaar. En dit is het gebed van Elia, maar hoor het Jezus bidden. Heer, God van Abraham, Isaac en Israël. Vandaag zal blijken dat u in Israël God bent. En dat ik u dien en dit alles in uw opdracht gedaan heb. Geef mij antwoord, Heer, geef antwoord. Dan zal dit volk beseffen dat u, Heer, God bent en dat u er bent die hen tot inkeer brengt. Jezus is jouw altaar. En vuur komt uit de hemel, ik neem je nog steeds mee in het beeld. Vuur komt uit de hemel en verteert het altaar. Jezus sterft en het is volbracht. Dit gebeurde op Golgotha. Jezus aan het kruis. Ook een vuur van God. De volgende slide maar op. Ook het vuur van God. God vuur dat hoe dan ook zou komen. Het oordeel over elke zonde van jou en de wereld. Over allerlei altaren voor andere goden die je hebt opgebouwd. Het oordeel daarvan. Jezus had al die zonden, al die altaren, alle onreinheid en onheiligheid van het dienst aan afgoden op zich genomen. En in hem wordt het veroordeeld. In Jezus gaat het oordeel erover, het vuur erover. In Jezus, jouw altaar. Jezus die de zonde draagt waarin het veroordeeld wordt en ze weggevaagd worden. Want jij staat niet voor de karmel. Zoals Elia en het volk daar, maar jij staat voor Golgotha. Dat is God voor jou nu. Het volk stond toen voor de Karmel, maar jij staat voor Golgotha. God voor jou nu. En wat doe jij nu? De vraag is, wil jij je hart laten bereiken door deze opzet? Zoals het volk daar hun hart liet bereiken door wat er daar gebeurt en onder de indruk kwam van dat volk en de heiligheid van God. Wil jij onder de indruk komen van wat Jezus voor jou doet? Hij het altaar waarin het vuur van God ook opkomt. Het volk bij Elia antwoordde, de Heer is God. De Heer is God. En de centurio die daar bij het kruis stond en dat van Jezus zag en toen het gebeurde en toen het volbracht, zei die centurio, waarlijk, dit is de Zoon van God. En jij, wat zeg jij? De berg Golgotha met het kruis van Christus zegt, kijk hoe ver Jezus gaat voor jou. Ondanks al jouw altaren, ondanks al jouw rommel. Die rommel neem ik op, ik rijm het op. Ik ben jouw altaar voor God en blijf het. Ik maak het goed en heb dit ervoor over. Welke God doet dit voor jou? Zoals het kinderlied dat we gezongen hebben. Wie is een God als hij? Welke God die doet dit voor jou? En met dit wil God jou indruk wekken in je hart. En jou de vraag doen stellen, waar wil jij je geluk zoeken? Als dit je God is die dit voor jou doet. De God die jou op die manier helemaal schoonmaakt en rein maakt. Hij wil je geluk zijn. Hij wil dat je ook je rust bij hem zoekt. Zo mag je niet ook al het andere verwachten. Je veiligheid en je zekerheid bij mij. Welkom bij God. Welkom bij God. En je mag daar gerust ja op zeggen nu. In je hart, hardop. Ja en het toelaten. Als een golf waarbij het eerst misschien spannend is wat die golf doet en wat er gebeurt in je leven. Maar waarbij je op een gegeven moment beseft dat het goed is. Als je welkom bent bij God en dat het goed is je door deze golf te laten meenemen. En het te laten regenen in je leven. En het heilige vuur van God in je te laten zijn. Niet om je te laten verteren, wel te laten branden ten goede. En je mag er gerust ja op zeggen nu. Ik hoop dat in je hart dat klinkt. En ja, tegen Jezus die dit alles aanbiedt. Het volmaakte altaar wat hij is. En ook je God voor alles. En je mag ja zeggen. Maar hoe mooi is het om dan God te aanbidden. En laten we dat met elkaar doen. We zullen een aantal liederen met elkaar zingen. En je hebt Christus horen verkondigen. En ik wil je uitnodigen. Laten we het staand doen voor zover dat mogelijk is. En ja zeggen tegen God en hem aanbidden.